Ik wil wel een koek eigenlijk. Ja, koek. Kan dat ook?
Er zijn er genoeg van.
Ja. En het beste van de jaren 70 hebben we opgeleverd, de toffievee.
Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
En je weet dat we ook wat
niks.
K-pop voorbij laten komen zo, hè?
K-pop?
Cakepop, nee.
Fuck is dat? Nee. Nee. Ik heb pop-ups, maar cakepop hebben we niet gehoord.
Oké. Okay. Nou, ik denk dat we het zo gewoon moeten laten horen.
Ja, ik denk dat ook.
Het lijkt me het verrassingseffect.
Surprise me.
Ja. Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haags College. Met deze keer, hoe deal je met het regime van Kim Jong-un? Ik ben Annette van Soest en links van mij zit Remco Breuker. Remco, wat is je current mood?
Weet ik niet goed. Ik ben nog een beetje half aan het verwerken wat er vanochtend met het debat allemaal is gebeurd. En tegelijkertijd heb ik heel veel zin om dit te doen.
Dus, want je was bij de onderwijsminister, hè?
Ja, die was bij ons. Ja, om in debat te gaan over haar beleid. Ja. Nu weer gewoon een echt leuke
alle
dingen.
Ballen ja, op Korea. Precies,
ja. Krijg je de FTE's bij of niet, Remco?
Nee, het moet allemaal budgetneutraal en ze is gebonden aan het regeringsakkoord.
Oké, okay, wat een goed regeerakkoord. Ja.
En rechts van mij, je hoort hem al, onze eerste gast van deze podcast. Hand in Broeken, oud buitenland woordvoerder van de VVD en nu directeur politieke zaken bij het HCSS. Welkom, leuk dat
Dankjewel.
Je bent.
Dank jullie voor de uitnodiging op deze bijzondere plek.
Trouwe luisteraar, toch?
Zeker, ja, absoluut.
Ook bekend met onze huisband.
Nou, daar werd ik gisteren even mee geconfronteerd in de Twitters die hier aan deze podcast vooraf gingen. Dus ik hoop daar nog wat uitleg over te krijgen. Maar ongetwijfeld gaat Remco zo of iets uit eigen werk voordragen. Misschien onder begeleiding van een iets instrumentaals. Of hij zet gewoon een of andere keiharde metalband op.
Dat is wel een idee misschien trouwens.
Om gewoon alles wat jij zegt van muziek te voorzien. Of...
Wat ik wel heel goed vind is jullie K-koek. En ik ben diep onder de indruk van de gevulde koeken die hier op tafel staan. En ik neem mij voor om er niet te veel van te eten.
Moeten wij nog uitleggen wat HCSS is? Dat mensen dat niet gaan verwarren met het 10e studioalbum van een Zweedse hardrockband genaamd Hardcore Superstar?
Dat is iets nieuws voor mij. Maar als dat voor andere mensen bekender is, dan heb ik zeker wat uitlegwerk te doen. HCSS staat voor het Haags Centrum voor Strategische Studies. Voor heel veel mensen bekend als een buitenland think tank. Een buitenland veiligheidspolitieke think tank waar Rob de Wijk rondloopt. En Rob heeft net een heel mooi boek over China geschreven. En daarmee voegt hij zich, denk ik, in de galerij de grote, waar Remco natuurlijk met zijn boek over Noord-Korea lang toe behoort.
Nou, de eerste veren zijn al uitgedeeld.
Ja, ik ben op bezoek.
Remco, waarom wilde je juist Han als eerste podcastgast in Huizenbreuker?
Nou, omdat de afgelopen jaren heb ik steeds meer te maken gekregen met politici. Met het onderzoek dat we doen, dat steeds eigenlijk maatschappelijk relevanter werd. En dan waren er twee dingen die heel duidelijk waren. Een luisterend oor kon ik altijd vinden bij Han. En ook de expertise. Dossierkennis is, volgens mij sta je er ook bekend om, is fenomenaal. En, ik heb het al eens eerder gezegd, Freek vertelde me dit niet te herhalen, maar...
Nou wordt het spannend. Toch.
Nee, ik ken Noord-Korea-experts die beduidend minder weten. Dat is gewoon zo, ja.
Voordat wij het uitgebreid gaan hebben over hoe we in het Westen om moeten gaan met Noord-Korea, eerste actualiteit. Want Remco, er is heel veel gebeurd na die top tussen Trump en Kim Jong-un. Wat vind jij van de afgelopen weken het belangrijkste nieuws?
Ja, wat me toch echt wel greep was het feit dat er een regering in ballingschap is afgekondigd. Of uitgeroepen. Volgens mij zijn de buren aan het boren.
Nee, aan het verbouwen nog steeds.
En dat is door de groep gedaan die Kim Han-sol, dus de zoon van Kim Jong-nam, die bijna precies 2 jaar geleden vermoord is door Noord-Koreaanse agenten. Of nou ja, echt door een. Dat hebben ze laten doen in Kuala Lumpur, op het vliegveld. Dat is de groep die zijn zoon en vrouw en dochter naar veiligheid hebben gebracht. Via Nederland trouwens. Hm. En deze groep heeft zich nu opgeworpen als een regering in ballingschap, anoniem. En zou de ambassade in Kuala Lumpur is beklad door in het Koreaans door deze groep.
Mm-hmm.
Met een embleem. En dat is weer typisch mijn nerdachtige ik die dat moest zien. Hun symbool lijkt erg veel op dat van Starfleet.
Ja, Star Wars, dat geloof ik.
Ja, dat is Star Wars.
Star Trek. Dat zeiden Annette en Freek
ook.
Ja,
en ik wist het. En nog zit ik hier weer glazig aan te kijken. Maar wat
nee, daar kan ik voor de rest niks over zeggen. Maar wat wel interessant is, de Noord-Koreaanse ambassade in Madrid is overhoop gehaald. En zijn mensen dus ook kortstondig vastgezet en ontvoerd geweest en ondervraagd. Door mensen die Zuid-Koreaans zouden spreken. En dat zou eerst werd gezegd dat ze CIA. Ja, goed, alles kan, maar ik volgens mij heeft de CIA iets meer ervaring met dit soort zaken dan zo op te lossen. Dus ik zei nog bijna voor de grap, dat zijn zij ook vast. Maar nu wordt in Zuid-Korea wordt dat toch echt serieus geopperd. Zou het deze groep zijn? En als het deze groep is, dan hebben ze zich toch wel, dan laten ze zich toch echt wel zien.
Wat willen ze? Wie zijn het? Je zei ze zijn anoniem.
Vrijheid, heel simpel. Vrijheid voor Noord-Koreanen en een ander regime in Noord-Korea. Dat is wat ze willen. Ze hebben een hele simpele website waar dat op staat. En ze stellen zich altijd beschikbaar voor mensen die willen vluchten. En ze hebben net iemand naar eigen zeggen gered in Europa. Ja, goed, de enige waarvan we allemaal afweten is de Italiaanse vervangende of de tijdelijke ambassadeur daar. Waarvan we niet weten waar die zit. Ik weet niet of die hier iets mee te maken heeft of niet. Maar dat is natuurlijk wel de gevolgtrekking die je meteen maakt. Dus wat mij betreft, dat is het grootste nieuws. Ja.
We gaan daar zo meteen dieper op in, want hoe moet je als Nederlandse regering omgaan met zo'n regering in ballingschap? Maar Han, wat is jou opgevallen de afgelopen weken in het nieuws?
Ja, ik heb natuurlijk als het om Noord-Korea, Zuid-Korea en het optreden van Trump bij de laatste top vooral gekeken naar wat zijn eigenlijk nog de kansen op dat dit proces wat door Trump is op een hele onvoorbereide manier is aangevlogen. Dat zijn de kansen dat toch nog iets gaat opleveren binnen dit presidentschap. We zitten met het probleem dat Trump op buitenland politiek gebied op dit moment ook de ene naar de andere zeepert haalt. Die laatste top was daar ook een voorbeeld van. Gewoon slecht voorbereid. Denken dat ze het even heel snel konden doen. Ik heb er ook nog wel iets positiefs op te merken komen. Misschien straks op. Ik vond zijn reactie na afloop vrij mild. Mm-hmm. En ik vond hem ook laconiek in de beantwoording. Waar hij alle tijd voor nam bij de persconferentie.
Maar je zegt, het is een zeepert van Trump. Maar je zou ook kunnen zeggen, het is goed dat hij geen slechte deal heeft gesloten.
Nee, dat is dan wat iedereen er direct achteraan doet volgen. En dat vind ik ook. Kijk, terugkomen met een hele slechte deal. Dat was natuurlijk veel dramatischer geweest voor de wereld. Als hij zich had laten verleiden omdat bijvoorbeeld Michael Cohen, zijn oude advocaat, die die week de voorpagina's opeiste met zijn verklaring voor de Senaatscommissie.
Hij gaf die verklaring terwijl hij in Hanoi zat.
Dat precies. Was, ja. En als dat nou invloed zou hebben gehad, en bij Trump valt niet uit te sluiten dat hij dat zou hebben meegewogen bij het sluiten van een deal. Maar kennelijk is er dan toch nog iets van zelfdiscipline waardoor dat niet is gebeurd. Ja. En ik zit dus nu te kijken, en dat is voor mij dan het meest interessant. Is er nog een opening, zie ik een mogelijkheid dat de art of diplomacy, dat diplomatie hier toch nog iets gaat bereiken? Kijk, Trump is hier nu na twee toppen niet verder gekomen dan waar Clinton, wat is het, Remco, 10, 15 jaar geleden al was. Clinton, dan bedoel ik dus Bill Clinton, president Bill Clinton. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright. Die hebben het destijds een soort van pauze weten te bereiken. Het is niet echt een freeze geweest, maar ze hebben in ieder geval het programma wat toen nog in de kinderschoenen stond enigszins weten te vertragen. Amerikanen hebben toen de fout gemaakt om niet die liaison officers op te richten. Een soort van pseudo-ambassade die dan in Noord-Korea zou moeten worden geopend. Ja. Dat wilden de Noord-Koreanen dit keer opnieuw. Maar Trump heeft zijn handtekening niet onder een verklaring of een deal gezet waarbij dit bij wijze van spreken weer het resultaat zou zijn geweest. Hij is alleen veel minder ver gekomen. Dus we zijn van een foto-opportunity in Singapore naar een slechte dress rehearsal gegaan in Hanoi.
En wat gaat er volgen?
Ja, ik heb dat voor mezelf zitten bedenken, maar dat hoop ik in dit gesprek, want dat is in deze podcast denk ik ook mogelijk, met Remco is uit te vogelen of uit te figuleren. Ik ben nog steeds optimistisch dat juist omdat die eerste twee pogingen tot enige bescheidenheid hebben gestemd bij de van nature niet bescheiden Amerikaanse president, dat er misschien wat stappen kunnen worden gezet. Kijk, Pyongyang en Washington hebben beide relatief mild gereageerd. Er is afgelopen dagen wel sprake van meer militaire activiteit, maar er is geen lancering geweest. Er zijn geen ronkende tweets van president Trump verschenen. Dus als beide partijen zouden kunnen vaststellen, misschien hebben ze dat al wel gedaan, dat er nog steeds een basis is voor een gesprek, hoe klein dat ook is, dat zou je dat in combinatie met de terughoudendheid die ik meen waar te nemen, ik hoor daar graag Remco's oordeel over, een basis kunnen zijn voor een vervolggesprek. En dan is nog niet alle hoop verloren. Wat ik wel denk is dat het heel belangrijk is dat niet alleen diplomatie hier een ruimte gaat krijgen, maar ook dat Zuid-Korea hier weer bij wordt betrokken. Want Zuid-Korea, president Moon, die overigens ook verkiezingen heeft over 2 jaar... en dus ook de druk voelt van een electoraat dat vrede verwacht op het Koreaans schiereiland, moet hierbij betrokken worden om er nog iets uit te gaan halen. Dan doet zich de vraag voor, dan hou ik op, maar wat kan er uitgehaald worden? En dan ga ik iets heel vervelends zeggen. Ik denk dat Amerikanen al lang weten, en ik denk dat wij dat moeten accepteren, dat Noord-Korea een nucleaire macht is. Dat ze dat hoogstwaarschijnlijk onder bepaalde condities ook zullen blijven. Ik zie namelijk op geen enkele manier dat het regime dat ooit helemaal opgeeft. Dus complete verifiable denuclearization. En ook nog dus het volledig denucleariseren op een controleerbare manier die ook onomkeerbaar is. Dat is natuurlijk het doel van het Westen. Maar dat doel gaan we niet meer redden. Dat gaan we niet meer halen.
Nee, Remco, absoluut. Korte reactie. Ja. Nee,
sorry.
ik ben het echt grotendeels met je eens. Er is heel afwachtend en verstandig gereageerd op het vrij onverwacht klappen van de top. En zeker op deze hele bruske manier. Kim Jong-un schijnt toch echt wel fysiek ziek te zijn geweest hiervan. Dit had hij niet verwacht, met hem velen. Trump liet zich inderdaad, laconiek is misschien de beste omschrijving van hoe hij die persconferentie deed.
En kunnen we daar hoop uit putten?
Ja, nee, ik denk dat er een heel goede kans is dat er een derde top komt. Het hangt een beetje vanaf of Trump die ruimte zelf heeft. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Ik weet niet waar hij mee bezig is. Ik weet niet wat er met Mueller nog op de proppen komt. Maar in principe, Moon... Ja, daar moet je medelijden mee hebben. De Zuid-Koreaanse president die had op 1 maart 2019, 100 jaar na een hele belangrijke datum op het Koreaanse schiereiland, namelijk het grote protest tegen de Japanse kolonisator, had hij zijn plannen willen ontvouwen over de toekomst voor Noord- en Zuid-Korea. Die plannen heeft hij ontvouwen, maar die plannen stellen niks meer voor, want de sancties zijn er nog steeds. Hij had echt toch wel iets meer verwacht. Die is ook weer hard aan de slag gegaan.
En hij staat onder druk omdat hij een slechte economie heeft op dit moment. En hij heeft vrede nodig om iets te kunnen verkopen.
Hij heeft 45% steun nog maar. Dat is voor Trump misschien hoog, maar voor hem is dat de helft van wat hij had. Hij had bijna Noord-Koreaanse steun. Het zal wel komen. Maar dat Noord-Korea ook niet helemaal gaat ontwapenen, dat ben ik helemaal compleet met je eens. Het is een kernstaat en kernstaten blijven meestal een kernstaat. Daar zijn redenen voor. Maar wat daaruit gaat komen is denk ik wel iets wat zorgen kan baren. En dan bedoel ik, aan de ene kant is dat, ik blijf toch maar even drammen, sorry, mensenrechten. Maar het andere is denk ik ook...
Komen die weer.
Ja, je weet waar je zit, hè.
Maar ik denk het andere is ook, en dan denk ik gewoon toch echt even meer aan ons economisch voorland. Daar moet ik misschien ook even over hebben. Wat het plan is van Moon en van Xi Jinping en van Kim Jong-un. Want die zitten wat dit betreft toch echt wel min of meer op één lijn. De zijderoute met Noord- en Zuid-Korea erin. Een trein van Busan naar Rotterdam. Via Pyongyang met hele goedkope arbeidskrachten.
Ja. Of naar Turijn, want daar lijkt hij in ieder geval te mogen aankomen nu bij de Italianen.
Ja, nou kijk, dan kan je alle kanten uit. Daar zit trouwens ook, dat mag ik niet hardop zeggen, Noord-Koreaan heb ik gehoord, maar goed. In de fabrieken. Maar dat is wel iets waarvoor je echt aandacht moet hebben. Als het gaat om inderdaad de opkomst van China. In dit kader met Noord- en Zuid-Korea, met de cutting-edge technology en alles wat ze hebben, en die goedkope arbeidskrachten en dat vervoer.
Hoe ziet Remco, hoe zie jij het feit dat Kim, althans dat heb ik ergens gelezen, zou hebben gezegd aan zijn eigen elite, want hij heeft natuurlijk geen enkele binnenlandse druk. Hè, de hongerende bevolking komt daar niet in opstand. Het enige waar hij verzet kan krijgen is van zijn generaals, zijn hardliners, is dat hij schijnt te hebben gezegd, in de gebruikelijke communistische newspeak van Noord-Korea, onze enige revolutionaire taak is nog het leveren van het leven van onze burgers en de economie. De economie is onze centrale taak. Is dat een code taal voor er komt nog een derde ontmoeting en we gaan niet weer terug naar de semantiek van grote agressor, Verenigde Staten. En we gaan weer oefeningen doen en lanceringen.
Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar de Noord-Koreaanse strategische plannen, het was inderdaad fire and fury op zijn Noord-Koreaans. Ja. Tot een bepaald moment, namelijk ontwikkeling van een geloofwaardig kernwapenarsenaal. Dat is er nu. En daarna is het economie wat de klok slaat. Mm-hmm. Ja, en Noord-Korea heeft zich natuurlijk vrij rustig gehouden, ook met de hervatting van de oefeningen tussen Amerika en Zuid-Korea. De militaire oefeningen, al waren die vrij kleinschalig. Dus ja, en het is denk ik ook nog eens een keer niet eens zo gecodeerd de boodschap aan de elite. Ik heb heus in de gaten dat die sancties ons pijn doen. En daar gaan we wat aan doen. Wat het voor de rest van het volk betekent.
Ik wil heel even niet alleen lering, maar ook vermaak. Een muzikale break voorstellen. Oh ja. En dan gaan we zo meteen verder op de inhoud. Dan gaat een wereld voor je open.
Ik ga nu achterom.
Want om onze naam eer aan te doen, draaien we iedere aflevering een mopje K-pop. Freek staat al op de tafel. Heel even, Han.
Schoenen aan. Ja.
Je bent dus overduidelijk geen K-pop-fan.
Ik weet niet wat ik nu naar ga luisteren. Dus misschien ben ik daarna wel fan. Maar laat me maar horen. Ik sta er helemaal open voor.
Oké, zullen we gewoon aftrappen met... De grote. Het is een Big Bang, hè?
Het is een Big Bang, ja.
Letterlijk.
Dit is de grote klassieke K-pop-band eigenlijk. Deze zanger, G-Dragon, heeft het Ziggo Dome uitverkocht in korte tijd. Het is ongelooflijk hoe populair deze jongens zijn.
You must be kidding.
Nee. Ja, ja dat, ik ben er ook. Het is ook niet mijn muziek. Het is meer voor 15, 16. Nou, misschien moet ik niet onze luisteraars van ons vervreemden. jarigen. Maar dit is echt een van de grote muziekstromen ter wereld.
Het is weer echt een muzikale toverbal. Ja. Hè? Het gaat van het een naar het ander. Ik zal nog een stukje laten horen. Bang, bang, bang.
Ook nog ontwikkeling in deze muziek.
Zeker. Ja. Nou, het zijn eigenlijk meerdere genres in één. In één liedje.
Laat
het
horen.
Je krijgt een idee van wat het is.
Ik ben inderdaad diep onder de indruk.
Ziggo Dome 20 minuten uitverkocht. Beatlemania tafereelen.
Ja, hartstikke goed. Een exportproduct. Wat leuk.
Zo is het ook wel geconcipieerd.
Je hebt deze band ook uitgekozen omdat het bedrijf wat deze muziek heeft, of deze band heeft bedacht, zwaar in opspraak is gekomen. Een van de leden van deze band.
Ja, van deze band en ook van andere bands. En de zanger is net uitgezet verleden week. Seungri geheten. Hij heeft ook een eigen investeringsbedrijf. En hij heeft investeerders eigenlijk gelokt met jonge meisjes. Jonge actrices, opkomende talenten. Die hij inruilde voor investeringen. En dat is natuurlijk illegaal. Dan ben je een booier. Ja. Dat is heel simpel. En daar is hij nu voor opgepakt. En dat het is een heel groot schandaal geworden.
Ja, het is niet het enige schandaal, want er werd nog een ander...
Zijn vriend, ja. Ja. Die ging er prat op dat die vrouwen inderdaad busloos... Wat doe je ermee? Busloos maken? Dat klinkt heel raar op de een of andere manier. Buiten bus en bracht
hij
er van drugs. Ja.
En had dan
in de filmpjes dan rondstuurde onder
zijn
vrienden.
Maakte daar filmpjes van. En hij heeft trouwens bekend, hè?
Het bewijs moet wel overweldigend zijn. Dit zijn hele, hele grote sterren. Dan heb je het over... Nou, voor wie heb je? Michael Jackson.
Ja, ik wil dat zeggen.
En dat is...
Associatie met Michael Jackson opkomen.
Ja, precies. K-pop is een hele schone industrie. Tenminste, zo wordt het altijd gepresenteerd. Daarom doet het ook zo goed wereldwijd. Midden-Oosten en Egypte heb je K-pop-wedstrijden. In Iran en Irak heb je ze ook. En dat kan omdat het een... Het ziet er mooi uit en gelikt. En het heeft wel iets seksies, maar het is niet uitgesproken seksueel. En dit soort verhalen, dat gaat pijn doen, denk ik, financieel ook.
Maar ik begreep wel dat dat bedrijf YG, waar Big Bang onder contract staat, dat zij in Zuid-Korea ook wel een bijnaam hebben.
Ja, dit is al langer bekend in Zuid-Korea.
Jakgoek.
Ja.
En dat betekent?
Een drogisterij, Jakgoek, ja.
Dat is ook nog drugs.
Drugs, ja. Ja.
Dus zo schoon is
het? Nee, het is naar buiten toe schoon, maar misschien is het wel eens tijd om iets aan deze industrie te doen.
Normaal gesproken is dit het lichtvoetige deel van de podcast.
Ja, maar dat is dan niet helemaal gelukt op mij. Ik zou bijna zeggen dat onze nucleaire discussie nog wat lichtvoetiger is. Nou, kunnen we in ieder geval nog lachen om... Nou ja, goed, nee, misschien moeten we ook niet te veel lachen. Maar
jawel, nee.
Om het optreden van een Amerikaanse president.
Ja. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik was wel vrolijk gestemd toen hij inderdaad geen deal had gesloten.
Nee,
dat had ik ook wel kunnen doen. Ja.
We gaan verder praten over hoe je nou dealt met Noord-Korea. Hoe ga je om met het regime van Kim Jong-un? We hadden het al over de top. Moet je überhaupt met het regime praten, Han?
Ja, mijn antwoord is ja. Ik heb ooit geprobeerd als een soort van vingeroefening voor het Nederlands buitenlands beleid om een soort van hele simpele indeling te maken. Hoe je nou als Nederland moet omgaan met je omgeving. En we hebben heel veel omgevingen, zoals Luns volgens mij ooit zei, we hebben veel buitenland. Mm-hmm. En je zou de wereld zwart-wit kunnen indelen in vrienden en vijanden. En ongemakkelijke vrienden en tegenstanders. Dat is de, zeg maar de variant die ik daar nog bij heb verzonnen. Is niet helemaal mijn eigen verzinsel. De ongemakkelijke vrienden is daarbij de moeilijkste categorie. Dat noemen we in het Engels wel de frenemies. Een contractie tussen friends en enemies. Kijk, vrienden, bondgenoten, dat is allemaal niet zo heel moeilijk. Alhoewel, sommige vrienden maken het je heel moeilijk, zoals een Trump. Die echt wel druk zet op onze transatlantische relatie. Vijanden is in principe ook niet moeilijk, want die moet je bestrijden. Een vijand is ISIS. Daar kan je niet mee praten. Die moet je eerst bevechten. Maar uiteindelijk komt ook een vijand aan tafel, want anders blijf je hem bevechten.
En waar schaar jij Noord-Korea?
Noord-Korea is een vijand waar ondertussen een deur open gaat om mee te spreken. Kijk, Noord-Korea bedreigt zijn omgeving en de wereld omdat het een nucleaire aspiratie heeft. En dat is dusdanig gevaarlijk dat je ze in die categorie kunt scharen. De moeilijkste categorie is natuurlijk die van de ongemakkelijke vrienden en de tegenstanders. Kijk, Rusland is een tegenstander. Daar kan je mee praten, maar die moet je ook bereid zijn te bevechten. En Rusland is altijd bezig om haar buitenlandsbeleid is altijd gaat ten koste van onze buitenlandse belangen. Maar je kunt er wel mee praten. Het is niet altijd het is geen vijand. Een ongemakkelijke vriend is soms Turkije. Maken het heel erg lastig voor ons om soms mee samen te werken. Maar op zichzelf zijn hun belangen niet direct afwezig aan de onze. Dat is een overzichtelijke indeling van de wereld die natuurlijk nooit helemaal klopt. Noord-Korea valt dus in de categorie van vijanden waar ondertussen een deur open gaat om mee te praten. Die moet je dan altijd te baat nemen. Ik weet dat Remco dan zegt, ja, maar dan moeten ook de mensenrechten aan het bod komen. Nou, ik denk dat het gesprek met Noord-Korea dusdanig moeilijk en zwaar is, dat we al blij mogen zijn, en dat blijkt nu ook wel uit de wijze waarop Trump dat aanloopt, dat ze het nucleaire dossier tot onderwerp van gesprek en misschien ook tot voorwerp van een vorm van een deal willen maken.
Ja, maar daarvan heb je net al gezegd.
Voortgang te verwachten.
Ja, dat heb ik niet gezegd. Ik denk dat er wel voortgang, maar dat we helemaal terug moeten naar hele, hele kleine stapjes. Stephen Biegun, de onderhandelaar namens de Amerikanen, heeft daar in Stanford een hele mooie reden over gegeven. Hield hij zich er maar aan of had hij maar de ruimte om zich daaraan te houden? Nou, dan zouden de Amerikanen zich ook veel beter hebben voorbereid op deze toppen en zouden daar wat meer tijd in hebben gestoken. Maar ik denk dus, als je teruggaat naar het uitgangspunt dat er een basis is voor een gesprek, vervolgens Zuid-Korea daar nadrukkelijk bij betrekt, vertrouwenwekkende maatregelen over en weer kunt nemen en uiteindelijk kunt uitkomen op wat ik zou willen noemen een roadmap naar een vorm van denuclearisering, dan heb je al heel veel bereikt. Maar Trump ging naar die tweede top met de gedachte dat hij een big deal kon sluiten, dat hij in één keer denuclearisering kon bereiken. Dat zat er niet in, dat zat er bij lange na niet in, dat zat er ook de eerste keer niet in. Nou, en als hij die overdreven, gezwollen ambitie opgeeft, dan zie ik mogelijkheden voor vooruitgang. En ik denk dat je die te baat moet nemen.
Ja, nou, daar ben ik het op zich allemaal mee eens. Ik denk dat het ook kan, maar ik denk alleen niet dat het vooruitgang is. Want zeker niet als je Zuid-Korea erbij betrekt. Wat gaat gebeuren in Zuid-Korea, laat zich er niet buiten zetten. Dat is ook terecht, het is een schiereiland. Maar wat hou je dan over? Inderdaad, een minder genuclearisierd Noord-Korea. Ja, ik weet niet goed hoe ik dat moet zeggen. Een Noord-Korea met minder kernwapens. Een Noord-Korea dat niet meer verder ontwikkelt. Dat kan allemaal. Een Noord-Korea dat zijn installaties laat controleren door internationaal atoomagentschap. Dat zie ik allemaal binnen het Rijk der Mogelijkheden liggen. Een Noord-Korea waar je ambassades hebt, waarmee je normaal kunt praten. Kan allemaal. Maar wat ik, ja, dan mensenrechten denk ik dan ook wel weer. En het zijn natuurlijk ook de kampen waar je het echt over hebt. Dat vind ik toch echt een probleem, ook als EU-lid. Mm-hmm. Het grote probleem dat ik blijf zien, wat dat betreft, is dat die mensenrechtsschendingen zijn structureel. Daar doe je niks aan als het regime overeind blijft. Nou, als dan ben ik niet voor een iets wat het regime nu omverwerpt met militaire middelen. Maar wat ik wil zeggen, ja. Wat hebben we er dan wel over? Een gedenucleariseerd Noord-Korea, minder nucleair, een stabiele toestand, dat kan je halen. Maar met Noord-Korea en Zuid-Korea onder de paraplu van China in de Belt Road Initiative, met die trein van Busan naar Rotterdam, mm-hmm. en die goedkope arbeidskrachten in Noord-Korea en het geld in Zuid-Korea en de technologie in Zuid-Korea, ja. Dan word ik heel bang. Maar dat staat los van de kernkoppen.
Remco, hè, dat is altijd, als je zo begint, dan is het meestal wat verwijdering tussen de beide gesprekspartners. En dat is hier ook duidelijk het geval. Kijk, als ik naar de persconferentie van Trump kijk, en ik zie hem daarover, hoe heet die jongen?
Otto Warmbier.
Otto Warmbier. Dan schaam ik me kapot als westerling dat hij daar die opmerking maakt. Die later ook nog op een rare manier probeert goed te praten. Dat hij van mening is of denkt dat Kim daar geen weet van had.
Mm-hmm.
Daarmee laat hij alles wat de westerse wereld nog aan morele invloed kon laten gelden, laat hij varen en daarmee verzwakt hij wederom zijn eigen onderhandelingspositie. Dus daar zijn we het volledig over eens. Waarom zul je mij toch niet over die mensenrechten horen in een potentiële deal? Dat mag in jouw ogen dan heel koud of hardvochtig zijn.
Nee,
maar het is in ons belang, en dat is ook de reden dat we aan tafel komen, om op het nucleaire dossier om de wereld veiliger te maken. Dat is het enige wat binnen onze mogelijkheden ligt. En die zijn al zo stretched, je zegt het net zelf, dat je bijna geen oplossing ziet. Ik maak nog hele kleine stapjes die ik voor me zie. Als je dat gaat verzwaren met een mensenrechtencomponent, dan kan je het vergeten. Dan kom je nooit uit. Bovendien hebben we niet meer de positie om dat te doen. Misschien 10, 20 jaar geleden had de westerse wereld dat op een aantal vlakken in de wereld nog wel. Hmm. Die hebben wij niet meer. Dat is jammer. Ik zeg ook heel vaak tegen mijn linkse collega's, jullie hebben altijd tegen de Amerikanen geschopt, die wel onze veiligheidsparaplu ophielden boven onze hoofden. De Pax Americana is nu aan het weggaan in de wereld, zeker ook wel in ons deel van de wereld. We krijgen er een hoop chaos en jungle voor terug. Gefeliciteerd, linkse vrienden, want dit is wel de oogst van het weglopen voor die consensus. Voor het feit dat er in ieder geval nog één land was wat hard power en soft power wist te combineren. Mensenrechten zoals wij daar tegen aankijken zouden universeel moeten zijn. Daar is geen streepje licht tussen ons of wie dan ook. Maar mensenrechten zijn in een heel groot gedeelte van de wereld de luxe goederen, de luxe artikelen die alleen maar in het Westen te krijgen zijn. Daarom wil men ook graag hierheen komen om daarvan te profiteren. Maar wij zijn niet langer in staat om dat elders op de wereld te projecteren. Ik wou dat het anders was, maar het is niet zo. En in afwachting daarvan wil ik de wereld wel veiliger hebben.
Nee, ja, daar kan ik moeilijk wat tegenover zetten. Ik wil de wereld ook veilig hebben. Waar het niet dat we denk ik al weten wat er uit deze nucleaire onderhandelingen gaat komen. Het wordt keer op keer duidelijk gemaakt door Noord-Korea. Het wordt keer op keer duidelijk gemaakt in het échec, eigenlijk het failliet van elk beleid van elk Amerikaanse president. Er valt niet echt te onderhandelen. Noord-Korea heeft zijn kernwapens gekregen. En zeker met Zuid-Korea aan de Noord-Koreaanse kant, denk ik niet dat er ook maar iets weg te onderhandelen valt. Ik ben het met je eens dat er moet worden gepraat. En dan puur op het praktische niveau van zorgen dat er geen escalatie kan ontstaan en kijken of er inderdaad mechanismen zijn om dit te beteugelen.
Hmm.
Verder dan dat kan je niet gaan. Daarnaast denk ik toch dat het aan... Ja, ik denk, daar sta ik misschien er toch iets anders in. Ook om onze eigen identiteit, omgeving, hoe je het ook wil noemen, te beschermen, moet je op die mensenrechten blijven hameren. Dat kan subtiel, dat kan niet. Dat kan je achter de schermen doen. Het probleem wat ik zie, dat als je het achter de schermen doet, dan hoef ik mijn mond niet zo open te doen. En dat gebeurt ook niet.
En dat vind gebeurt ik, dus ook niet achter
dat
de
gebeurt,
schermen.
Dat gebeurt ook niet achter
ik
de schermen.
Ik wil heel even iets wat Han zei, dat wij daar sowieso ook eigenlijk geen invloed meer op kunnen uitoefenen. Wij zijn gewoon een klein landje, ben je het daarmee eens? Kan een land als Nederland iets betekenen op dat gebied?
Ja, vraag maar aan de Indonesiërs of Nederland wat kan betekenen op wereldschaal. Ik geloof het wel. Ja, dan is dat misschien een verkeerde, een hele gevaarlijke verwijzing. Naar de VOC-mentaliteit, die ik ook niet, hoef ik helemaal niet terug te zien. Maar ik denk dat je jezelf tekort doet als klein land om te denken dat je helemaal geen invloed hebt. We zijn geen Amerika en je moet ook niet in je hoofd halen dat je het bent. Maar kijk even naar Noord-Korea. hoe die de politieke agenda voor heel veel grote landen zetten. En dat is inderdaad, en ook dat moet je niet willen nadoen. Het kan wel. En ik denk dat Nederland wel bepaalde speerpunten kan uitkiezen.
Zouden wij daar een voorbeeldfunctie in kunnen?
Ja, nee. Nou ja, ga ik even heel, heel erg voor eigen parochie preken en weer mijn bedelnappen ophouden. Ik denk inderdaad, als Nederland zou investeren in bijvoorbeeld Noord-Korea-expertise, en dat binnen de EU aan de goede mensen en de goede commissies en departementen kan kenbaar maken, dat je echt daar wel verschil in kunt maken.
Ja, maar en dat kan op een land waar de opleiding Nederlands wordt afgeschaft op sommige universiteiten.
Oh, zo. Ik had hem dus uitgezet, hè? Dit ben ik. Ja.
Nee, dat kijk.
Wacht even, de studie Nederlands, die heb ik gevolgd, hè? Aan de VU. Die bestaat dus nu niet meer.
En
dat
is era. Ik wil net even tegen jou zeggen. Oh, ik maak hem dan nog een keer. Kun je zien hoe je. Dus we zijn een land waar aan de VU de opleiding Nederlands wordt afgeschaft en Noord-Korea-studies onder jouw leiding aan het floreren is. Zo slecht is het nog niet gesteld. Met ons onderwijs, Remco. Kijk, Nederland is te klein. Europa en het Westen en onze manier van leven staan onder druk. Er is nood aan gemeenschappelijk Europees buitenlandbeleid. Maar dat moet in mijn ogen dan ook in eerste instantie vooral buitengrenzenbeleid zijn. Moet bescheiden zijn in omvang. Een Europese buitenlandpolitiek op Noord-Korea of Korea of het Koreaans Schiereiland of de Pacific zie ik niet zitten op dit moment. Vind ik ook niet interessant. Als wij nou eens gewoon eerst onze eigen veiligheidsbroek gaan ophouden. We zouden een actieve rol moeten kunnen spelen in en rondom Syrië of Midden-Oosten. Dat is in ons directe belang.
Ja, nee, dan kom je op Noord-Korea uit. Want dat is wel, denk ik, onderschat in hoeverre de Noord-Koreaanse aanwezigheid en de investeringen, de piloten, het gifgas en weet ik het, de regimenten die daar toch echt wel lijken te vechten. Het is allemaal zo in elkaar verweven.
Ja, maar het vredesproces in Noord-Korea gaat niet de vluchtelingen of migratiestromen uit Midden-Oosten tegenhouden.
Dat is nu te laat, maar het had gekund. Ja. Nee, het een sluit ander niet uit. Maar als het niet was gesteund door zijn grote vrienden in Pyongyang, hadden we het hier niet over gehad, denk ik. Dan was het misschien 5, 6 jaar geleden heel anders afgelopen. En dat is toch ook wel, en ik heb hier niet heel toevallig dit dikke rapport hier van de VN weer ligt, dat net uitgekomen. Het wat er allemaal gebeurt tussen Noord-Korea en Syrië is werkelijk schrikbarend, alsof die sancties helemaal niks voorstellen.
Ja, maar dat is iets anders. Kijk, dat er Bush te willen naapen, maar dat er een soort excess of evil over de hele wereld is van rogue, failed en ook schurkenstaten die elkaar voorzien van technologie, wapens, wetenschap. En elkaars belangen af en toe ook nog waar dat uitkomt, omdat ze een derde proberen in de problemen te brengen. Dat zie ik wel. Dat is nou eenmaal de jungle waar we in toenemende mate mee te maken hebben. Maar een actieve politiek vanuit Europa op Noord- en Zuid-Korea is niet direct in ons belang. En staat dus wat mij betreft ook niet hoog op de politieke buitenland prioriteit.
Met Zuid-Korea als een van onze grootste handelspartners en investeerders?
Interessant, maar Duitsland is een grotere handelspartner en we doen nauwelijks wat op Rusland. En we zijn een enorme doorvoerhaven voor Rusland. En de buitenlandpolitieke uitdaging voor Europa is Rusland en niet Korea.
Ja, dat had ik 20 jaar geleden gedacht. Maar niet meer, denk ik.
Nou, Madeleine Albright zei dat ooit tegen een latere Amerikaanse presidentskandidaat. Die heeft daar vorige week daar excuses voor aangeboden. De Amerikaanse presidentskandidaat zei van, het gaat nog steeds om Rusland. En toen zei Madeleine Albright, grow up. Je moet wat moderner denken. Nee, Rusland is weer helemaal terug.
Nou, dat Rusland terug is één ding. Maar ik denk niet dat Zuid-Korea weg is wat dat betreft. En dat...
Nee, maar hier vreek ze. Nou, ja. Toch dat je. Kijk, jij bent daar dag in dag uit mee bezig. Mij interesseert het zeer. Maar om nou te zeggen dat het tot de top 3 prioriteiten van Europa laat staan van Nederland behoort, het antwoord is nee.
Nee, maar top 3 is ook wel heel hoog.
Top 13 ook
waar
niet.
Waar zou jij het
top
willen
13
zien?
Ook niet. Top 10.
Misschien.
Ja, nee, ik denk,
let's agree to disagree.
Ja, dat is ook goed. Maar ik denk dat we nog wel spijt gaan krijgen als we die eerste trein uit Busan via Pyongyang zien aankomen.
Ja, maar je moet ook doen waar je nog invloed op hebt. Kijk, je moet...
Maar je kan hier naartoe gaan. Je kan inderdaad gaan onderhandelen. Je kan
jij zegt als net tegen EU, mij dat je niet eens gelooft in die kleine stappen van mij.
Nee, maar het gaat om denuclearisatie. Daar geloof ik niet in. Mm. Als het inderdaad betekent dat Noord-Korea wordt ontgonnen als een soort economische kolonie onder het bewind van de Kims, maar waarvan de vruchten worden geplukt door de grote bedrijven in China en in Zuid-Korea.
Dan zouden we gek zijn. Genucleariseerd Noord-Korea dan.
Ja, die zijn stabieler. Ja, absoluut. Het land is stabieler geworden sinds ze kernwapens hebben, denk ik. Akelig om te constateren.
Ja, dat is inderdaad zo mogelijk nog een schrille constatering dan ik die zojuist met betrekking tot de mensenrechten.
Ja, nee, maar dat denk ik wel, ja. En ik denk inderdaad dat als we er niet bij zijn, dan gaan we daar ontzettend veel spijt van hebben. En dan is het niet eens buitenlands beleid, maar dan gaat het ook inderdaad om het zakenleven.
Laatste woord voor jou.
Als er opportunity, als er kansen zijn, dan moet je die te baat nemen. Er zijn Noren geweest die ooit gevraagd is om daar een bemiddelende rol in te spelen. Als dat soort mogelijkheden zich voordoen, moet je het doen. Iran, de Iran-deal is, hoewel ik daar enorm veel kritiek op had. In de Nederlandse politiek was ik een van de meest kritische mensen op de Iran-deal. Was 1000 keer beter dan alles wat Trump tot nu toe met Noord-Korea heeft bereikt. We zouden wensen als we daar een Iran-achtige deal zouden kunnen sluiten. En toch was Europa, de rol van Europa daar, de Mogherini was daar niet meer dan dat zij de pin vasthield en dat we de locaties boden voor het overleg, even plat gezegd. Nou, dat betekent dat we voor Noord-Korea zo mogelijk nog minder in de melk te brokkelen hebben, want dat speelt zich te ver van ons bed af en we hebben daar te weinig leverage. Ja, misschien wel op Zuid-Korea, maar in de buitenlandpolitiek komt op één ding aan. En dat is, kun je een koevoet, kan je een hefboom inzetten? En met wie doe je dat dan?
Nederland maar die deur alleen, die staat al open, hè?
Er staat een klein achterdeurtje open. Daar moet het Westen, Amerika en de Verenigde Staten als eerste. En Zuid-Korea komt daarbij. China speelt daarin een rol. Europa heeft een ondersteunende rol en niet meer dan dat. We zijn een boekensteun.
Ik mag niks meer zeggen.
Een boekensteun. Nou, ik vond het gewoon een heel mooi einde van deze quote. Ja, okay. En jij trekt even je K-pot keukenschort aan, toch?
Oh ja, dat klopt. Ja.
Dan gaan we zo weer kokkerellen. Maar eerst een tip van de partners van deze podcast. Want Leiden Asia Center presenteert samen met de FNV op 2 april 's middags in Nieuwspoort een rapport over arbeidsuitbuiting in het buitenland en de link met Nederland. Remco, jij werkt eraan mee. Dus het heeft ook een link met Noord-Korea.
Ja, en met Pakistan. Tot mijn grote verbazing. Ja, daar werk ik er ook aan mee. Ja.
Pers en belangstellenden zijn allemaal welkom. Meld je kosteloos even aan via nieuwspoort.nl. En wil je naar een Haags college in Nieuwspoort over de Brexit of over Orbán? Check dan de website van Nieuwspoort en kom langs. Tijd voor onze wekelijkse rubriek. Koreaans kokerellen. Han, hoe maak jij je ramen? Of ik moet zeggen ramyeon, toch?
Ramyeon.
Ja. Ik sta zelden of nooit in de keuken.
Maar heb je iets met Koreaans eten?
Nee. Ik denk dan altijd heel flauw, maar dat is op zo'n Holland. Daar eten ze toch hond. Maar dat is misschien wel helemaal niet waar. Ja, nou ga ik iets heel verkeerd
nou,
zeggen.
Ja, op de warmste dagen, gek genoeg de hondsdagen, wordt hond gegeten. Het voert warmte af en het is goed voor mannen.
Dan zou ik het misschien moeten overwegen. Maar.
Goed voor de viriliteit.
Oh, okay.
En dat betekent dat je er zons van krijgt.
Niet.
De verzoekjes stromen in ieder geval binnen van luisteraars. Vorige keer kregen we een vraag voor een Koreaanse snack. Deze keer een verzoek van een trouwe luisteraar op leeftijd. Ene Peter, weten we uit Betrouwbare Bron. Die wilde graag een bewerkelijk Koreaans recept waar je lang voor in de keuken moet staan. En je hebt gezocht en gevonden.
Nee, het is een recept dat we wel vaker maken. Feestelijk eten, chapche. Wat op zijn Nederlands-Chinees uitgesproken gewoon chapchoy is. Maar het is een heel ander gerecht. Zelfde woord. Noedels met groenten en geroerbakte groenten en geroerbakt rundvlees. Het is echt heel bewerkelijk. Maar als je het voor de eerste keer doet, toch wel een uurtje zeker voor het recept. Want je moet ook alles ook snijden.
Ja, maar dat is preppen.
Okay.
Als je Otto Lengi bent gewend, dan
In Korea gaat alles snel. Ja, dus,
maar dan komen ze wel alles brengen. Dat zou ik ook wel bij Otto Lengi nog. Dan komen ze zo'n doos met ingrediënten brengen, toch?
De Otto Lengi kookboeken die ik thuis heb staan.
Oh, sorry. Dat is ook zoiets. Maar hoe heet dat dan? Ik moet me er ook helemaal niet meer moeten. Dat blijkt niet. Mijn hemel. Sorry.
Gewoon afhaal eten. Thuisbezorgd.
Thuisbezorgd.nl.
Oh, wacht even. Krijgen we daar nu geld voor?
Nieuwe sponsor. Check voor het recept de website van het Haags College, haagscollege.nl. Dit was hem alweer, 8e aflevering van K-Pot. Van welk Koreaans gerecht wil jij wel eens het recept? Of heb je een Koreaans gerecht gemaakt? Stuur ons dan een foto via Twitter bijvoorbeeld. @AnnetteVanSoest en...
Oh, @Koreo in Leiden. Nee, deze keer zeg ik het wel goed, toch?
Ja, nee, het ging goed. En geef ons gerust 5 sterren. Dan kunnen anderen deze podcast ook makkelijk vinden. Of laat gewoon weten wat je ervan vindt. Vinden we leuk. En daarom nu Remco's favoriete onderdeel van deze podcast.
Freek gaat dansen.
Nee, ja. Misschien zo meteen. De luisteraarsreacties. Aha. En je leest ze zelf voor.
Ik lees ze zelf voor. Chris Heiliger stuurde ons een foto van zijn ramen. Of namen. Ramen is natuurlijk verderfelijk Japans imperialistisch taalgebruik. Ik luister nu K-Pod 7 en kijk eens wat vandaag mijn lunch was. Sorry, wel Chinese versie, maar inclusief eitje, zoals het hoort.
Ja, maar zonder die vieze processed cheese.
Ja, inclusief eitje, maar exclusief processed cheese. En dat is toch echt heel jammer. Chris heeft al beloofd volgende keer de Koreaanse versie met kaas te maken. En hij zegt, ik vertrouw op Remco's advies, alhoewel ik een hekel heb aan die kaas. Als ik het overleef, laat ik wel even een review achter.
Dankjewel, Chris. En laat even wat van je horen, dan zijn we ook weer gerustgesteld. En belofte maakt schuld. We hebben nog een vraag via Twitter van luisteraar Jeroen Westen, die we vorige week niet konden behandelen. Maar het was een mooie vraag.
Ja, en dat is deze vraag. Stel, er wordt een geslaagde moordaanslag op Kim Jong-un tijdens deze K-top gepleegd. Wie zou hem dan opvolgen? Of valt het land in een zwart leiderschapsgat met revolutie binnen Noord-Korea tot gevolg, waardoor het land democratischer en mensenrechtenvriendelijker wordt? Hashtag ik heb niks gepland.
Jij ook niet, toch?
Op advies van een advocaat geef ik hier geen antwoord op.
Nee. Er staat een hele lijn opvolgers klaar, toch?
Nou, hij heeft broers, hij heeft zelfs een zus. En er zijn heel veel Kims met het heilige bloed. En ook buiten die familie denk ik dat het wel moet lukken. Nee, je moet natuurlijk niet vergeten, de man is belangrijk. Hij is machtig, hij is de machtigste man, maar hij is niet de enige. En hij werkt in een systeem. Dus als hij wegvalt, dan blijft dat systeem gewoon overeind staan. En als er niet inderdaad een moordaanslag op het hele systeem wordt gepleegd, dus een revolutie met andere woorden, dan zie ik niet hoe de boel daar gaat instorten. Het valt en staat niet met één man.
Een laatste vraag van luisteraar Dirk Kwakkel.
Hij laat via Twitter weten, ik vrees dat meer sancties een van de weinige manieren zijn om dit regime te dwarsbomen. Klopt dit? Wat kan nog meer?
Wat is daarop uw antwoord?
Ik kijk nu naar een heel dik rapport hoe al die sancties worden ontdoken. Ik denk dat sancties bijzonder zinvol zijn als iedereen zich eraan houdt, en moet constateren dat bijna niemand zich eraan houdt op dit moment, behalve de Verenigde Staten en de EU. Ik kreeg trouwens net een mailtje waarin blijkt dat een Zuid-Koreaanse partner niet werd betaald door de Rabobank. Door een bank, dat hij Noord-Koreaan is. Of hij een functie heeft binnen de Democratische Volksrepubliek van Korea. Gek van te worden. In ieder geval, dus de banken doen er goed aan mee, maar China niet, Rusland niet, heel veel andere landen ook niet. We kunnen wel meer sancties erop gooien. Ik denk dat het voornamelijk een symbolische actie is.
Han?
Nee, ik denk dat het sancties helpen wel. Kijk, buitenlandpolitiek heeft, ik zei het net al, je bent altijd op zoek naar je hefboom, waar ga je invloed uitoefenen. Sancties zijn, voordat we naar oorlog en militair ingrijpen gaan, het laatste civiele middel wat we hebben. Het is een heel bot middel, maar het werkt wel. Bijvoorbeeld als je doet zoals de Amerikanen het doen, en daarom ben ik er ook vaak voorstander van om met de Amerikanen trap op, trap af sancties op te leggen. Iran heeft het best goed gewerkt. Maar dan moet je ook, zeg maar, de derde landenwerking moet je daarop toelaten. Dus als een ander land sancties ontduikt, dan moet je dat land dan weer treffen. En zoals de Amerikanen treffen bijvoorbeeld de ING, omdat de ING dan ooit zaak heeft gedaan op Cuba. Nou, zij hebben wetgeving op Cuba, sanctiewetgeving op Cuba. Dus dat geldt dan ook voor anderen. En zolang het Westen dominant is in de financieel-economische wereld, en dat zijn we nog wel, kunnen we met sancties heel veel bereiken.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben het ook eens met deze sancties. Ik denk alleen niet dat het nu nog veel zin heeft om te versterken zonder hulp van China en Rusland. Dat is het enige.
China is key, cruciaal. Ja. Op alles.
Ja, nee, de sancties erop zitten, op laten zitten.
Jullie zijn het eens. Hoe zeg je dankjewel voor je komst?
Wachusosokamsahamnida.
Nog een keer?
Wachusosokamsahamnida.
Hoe zeg je dan? En wat een heerlijke dank voor de gevulde koek.
Ja, daar heb je me. Ik heb geen idee wat een gevulde koek in het Koreaans is.
Zou ook heel gek zijn als ze daar een woord voor hadden met 44% van de bevolking die ondervoed.
Ja, Noord-Korea, maar Zuid-Korea zijn smulpapen. Okay. Nee, wat je meestal zegt, ik heb lekker gegeten. Chao mogosumina.
Chao mogosumina.
Oh, dat klinkt alsof je het vaker hebt gezegd.
Dank nogmaals aan de partners van deze podcast. Leiden Asia Center en Perscentrum Nieuwspoort. De K-pop muziek die je aan het begin en eind hoort. Ja, je bent overtuigd.
Ja, ik ben nu fan, absoluut.
Nou, zoek het dan even thuis
van de muziek,
nog op.
Hè? Dus niet van de artiesten.
Nee, niet van wat ze uitspoken buiten de muziekarena, maar de K-pop muziek die je hoorde. is van BTS, aan het begin en aan het eind. Ja, en wat we net aan jou lieten horen, heet Big Bang. Freek Ewals doet de productie. Dit was de 8e aflevering van K-Pod, de maandelijkse Korea-podcast van het Haagse College. Tot de volgende.
Daarom heb je top, Pepke, zo'n jaar.